إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، best brothers and sisters, ik kan natuurlijk als van ouds het verhaal over het belang van deze maand weer gaan vertellen, wat je wel en wat je niet mag doen, wat jou te wachten staat, hoe om te gaan met jezelf, hoe om te gaan met anderen, hoe om te gaan met Allah subhanahu wa ta'ala. Maar dan denk ik dat ik mezelf, jullie en deze maand tekort doe. Want het ontbreekt niet aan kennis bij de meeste van jullie. Jullie weten precies wat deze maand betekent. En jullie kennen de regels daaromtrent. Jullie weten dat deze maand een maand van vergeving is. Zo zegt onze geliefde profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: Man sama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Oftewel, degene die deze maand vast uit geloof en rekenend op de beloning van zijn Heer, al zijn zonden zullen hem vergeven worden. Jullie weten dat deze maand een maand van genade is. Zo zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat wanneer de eerste nacht van de maand Ramadan aanbreekt, zich een aantal zaken voordoen. De eerste zaak is dat de shayateen worden vastgeketend, als blijk van genade richting de dienaar. De tweede zaak is dat de poorten van de hel die worden dichtgesmeten, wederom als blijk van genade. De derde zaak is dat de poorten van het paradijs die worden geopend, wijd opengezet, wederom als blijk van genade. En verder zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat er iedere nacht geroepen wordt: O hij die het goede nastreeft, treed naar voren. De mensen die het goede nastreven, die het nachtgebed nastreven, die het vaste nastreven, die liefdadigheid nastreven, die mensen worden uitgenodigd om naar voren te treden. Terwijl degene die het slechte, die het kwaad nastreeft, die wordt geadviseerd om weg te blijven, om daarmee te stoppen. En verder zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, en dan worden mensen uit het vuur gered. En dat gebeurt iedere nacht. Dus jullie weten dat deze maand een maand van genade is. Jullie weten dat deze maand een kans is die niet verspild mag worden. Zo zegt Jibril alayhi salam, zoals in een overlevering vermeld staat, tegen de profeet, toen hij een keer een bezoek aan hem bracht, terwijl de profeet een minbar besteeg. Hij zei tegen hem: Ba'uda. Wat betekent eigenlijk Ba'uda? Hij zegt: mogen diegene verwijderd raken van de genade van Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'uda, wie is diegene? Wie is deze persoon? Dit zijn ernstige woorden natuurlijk. Wie is deze persoon? Wie is diegene die natuurlijk verwijderd raakt, die verwijderd raakt van de genade van Allah subhanahu wa ta'ala? Toen zei hij: men adraka Ramadan falam yughfar lahu. Oftewel, degene die Ramadan heeft meegemaakt, heeft weten te bereiken zoals wij, alhamdulillah, en vervolgens er niet in slaagt om zijn zonde uit te wissen. Jullie weten dat deze maand een grote kans is. Jullie weten dat deze maand een maand van grote beloning is. Zo staat er vermeld in een correcte overlevering dat de profeet zegt: kullu amal ibn Adam lahu. Iedere daad van aanbidding waarmee de dienaar van Allah komt, waarmee een moslim komt, die behoort tot hem. Dus iedere daad die hij verricht, behoort tot hem. En vervolgens zegt Allah subhanahu wa ta'ala, behalve het vaste. Dat is aan mij en ik geef er beloning voor. En hieruit blijkt natuurlijk dat het vaste, de daad van het vaste, een grote beloning kent. Dus kort gezegd, jullie weten wat deze maand betekent. Jullie hebben kennis daaromtrent. Maar waar het ons aan ontbreekt, is de wil om deze kennis naar daden om te zetten. Om iets te doen met deze kennis. Daar waar onze vrome voorgangers zeiden, we hebben gehoord en wij zullen gehoorzamen. Als de profeet hen iets opdroeg, hij zei tegen hun, jullie moeten dit doen of jullie moeten dit laten. Dan waren zij gewoon om te zeggen, we hebben gehoord en wij gehoorzamen. Dat is een kenmerk van de metgezellen. We hebben gehoord en wij gehoorzamen. Terwijl wij zeggen, we hebben gehoord en wij zullen erover nadenken. De meeste mensen, als je hem aanspreekt op zijn gedrag, als hij iets fouts doet en je zegt tegen hem, de profeet heeft gezegd dat je die zaak moet laten, dan zegt hij tegen jou, ik zal erover nadenken. Of nog erger, het gaat bij ons het ene oor in en het andere weer uit. Er zijn mensen die komen naar lezingen, naar les, naar moskeeën. En die zitten te luisteren naar de imam, naar de lezer. Maar ze steken er niks van op. Ze nemen niks van de woorden van de imam mee naar huis. Het gaat het ene oor in en het andere weer uit. Het is mij opgevallen, mijn geliefde broeders en zusters. Het is mij opgevallen dat wij ieder jaar hetzelfde traject doorlopen. Ieder jaar. Vol verwachtingen gaan wij deze grote maand tegemoet. Iedereen draagt aan het begin van deze maand torenhoge ambities met zich mee. Je hoort iedereen zeggen, ik ga dit jaar beter doen. Ik ga dit jaar vasten naar behoren, volgens de richtlijnen. Dit jaar ga ik ervoor zorgen dat ik als eerste in de moskee ben. En dat ik altijd aanwezig ben in de eerste rij. En dat ik het nachtgebed bijwoon. En dat ik er geen één mis aan het begin van iedere maand. Torenhoge ambities dragen wij met ons mee. Maar naarmate de tijd verstrijkt, dan dooft het vuur van onze ambitie uit. Er blijft niks van over. Niks. Diezelfde mensen die vol ambitie deze maand zijn tegemoet gegaan. Deze maand zijn ingegaan. Als je die mensen weer tegenkomt aan het einde van de maand Ramadan, dan is er niks overgebleven van hun ambitie. Bij onze vrome voorgangers was er wat betreft het geloof sprake van een opstijgende lijn. Het werd alleen maar beter en beter en beter. Terwijl wij, ondanks het feit dat er aan het begin van deze maand enige ontwikkeling, enige verbetering valt te bespeuren, maar halverwege de maand, dan treedt er een soort verzadiging op. Het is net alsof wij blokkeren. We kunnen niet verder, we kunnen niet beter. Aan het einde van de maand is er zelfs sprake van een neergang. We kunnen niks meer opbrengen. En dat is het verhaal van ons leven. Dat is het verhaal van ons leven. We komen nooit verder dan het zetten van de eerste stap. En dit klinkt jullie natuurlijk niet vreemd in de oren. Het is jullie opgevallen dat er zich aan het begin van deze maand op onze gezichten uitdrukkingen van strijdlust, van vasthoudendheid tekenen. We willen graag. Maar als de tijd voorbij gaat, dan worden deze uitdrukkingen van strijdlust vervangen door een blik van weemoed. Een blik van verslagenheid. Je kunt de mensen bijna horen denken, ik ga het niet redden. Ik kan het niet. Het gaat mij niet lukken. Het einde van deze maand wordt ten nauwe noods gehaald. En daarna begint het tijdperk van verloedering. Alles wat wij aan goeds hebben verzameld, wordt onmiddellijk verprutst. De parels, zoals ze zeggen, de parels die worden aan de zwijnen geworpen. En dat heeft alles te maken met onze lakse houding. Ten opzichte van het geloof, ten opzichte van Allah subhanahu wa ta'ala. We zijn namelijk niet doordrongen van het feit dat ieder gebed het laatste kan zijn. We zijn niet doordrongen van het feit dat iedere Ramadan wellicht de laatste kan zijn. We zijn niet doordrongen van het feit dat iedere bijeenkomst wellicht de laatste kan zijn. We zijn niet doordrongen van de betekenis van het houden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. We kennen de waarde van deze man niet. En als wij zijn waarde natuurlijk niet kennen, dan heeft dat ook gevolgen voor onze liefde voor hem. dan heeft het ook gevolgen voor de mate van onze gehoorzaamheid. Onze volgzaamheid jegens de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zouden wij houden van de profeet zoals het moet, dan zouden wij de verleidingen van deze maand en andere maanden met gemak doorstaan, zonder moeite. En deze liefde, kun je zeggen, werd verpersoonlijkt door de metgezellen. De metgezellen mogen Allah wel tevreden met ze zijn. Zij waren namelijk het beste in het vervullen van deze liefde. En dit blijkt ook uit hun levensverhalen. En ik wil een aantal van deze levensverhalen of voorbeelden aan jullie voordragen. Wellicht dat het een stimulans zou zijn voor jullie, om jullie iman op te krikken. Wellicht zal het een stimulans voor jullie zijn om in hun voetsporen te treden. En ik begin met het verhaal van Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu, een metgezel. Deze metgezel, toen hij op het punt stond om gedood te worden door Quraysh, hij was opgepakt door Quraysh. En jullie weten wat de metgezel is overkomen omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Ze werden vervolgd, uit hun huizen verdreven. En als zij werden opgepakt, dan werden zij gedood. En een van deze metgezellen die dit is overkomen is Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu. Deze man, toen hij op het punt stond om gedood te worden, zei Abu Sufyan, op dat moment nog steeds het hoofd van de mushrikeen, van de kuffar, zei tegen hem: O Zayd, wens je niet op dit moment dat Mohammed jouw plek zal innemen om gedood te worden en jij je tussen je familie bevindt? Zou je dat niet wensen? Dat op dit moment, in plaats van jou, dat Mohammed jouw plek zal innemen, zodat hij gedood zal worden en niet jij? Zou je dat niet wensen? En vergeet niet, deze man staat op het punt om gedood te worden. Toen antwoordde Zayd radiyallahu anhu: bij Allah, ik wens niet eens dat Mohammed daar waar hij nu is, door een doorn, iets scherps, wordt gestoken. En dat ik mij tussen mijn familie bevind. Deze man komt voor de keuze te staan. Zijn leven of zijn geloof. Zijn leven of zijn liefde voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En zonder te aarzelen kiest hij voor de liefde van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dat is pas houden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Wij worden vandaag ook op de proef gesteld. In een mindere mate. Veel minder. Het stelt niks voor in vergelijking met wat deze mensen hebben moeten meemaken. Wij komen soms voor de keuze te staan, jouw baan, jouw geloof. En dan nog slagen wij erin om het geloof te laten vallen en te kiezen voor een baan. Te kiezen voor een school. Te kiezen voor de tevredenheid van de mensen. Hij zegt, ik zou niet eens wensen dat Mohammed daar waar hij nu is, door een doorn wordt gestoken. En dit bracht Abu Sufyan ertoe om de volgende woorden te spreken over de metgezellen. Hij zei, ik heb nog nooit mensen zoveel van iemand zien houden zoals de metgezellen van Mohammed hielden. Nog nooit. Ik heb nog nooit mensen zoveel van iemand zien houden zoals de metgezellen van Mohammed hielden. Toen Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi door Quraysh werd gestuurd om te gaan onderhandelen met de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En toen hij bij de profeet binnenkwam, zag hij dat de profeet te midden zat van de metgezellen. Hij zat en hij werd omringd door de metgezellen. En hij is gaan zitten. En hij onderhandelde met Mohammed, vrede zij met hem. En keerde vervolgens terug naar Quraysh met het antwoord van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maar hij voegde eraan toe. Hij zei, ik ben bij de grootste der wereld geweest. En ik heb gezien hoe zij behandeld werden door hun mensen. Hoe zij behandeld werden door hun onderdanen. Maar nog nooit heb ik iemand zo behemeld zien worden, zo geëerd zien worden, zoals Mohammed geëerd werd door zijn metgezellen. Nog nooit heb ik iemand gezien waarvan zijn mensen zoveel van hem hielden, zoals de metgezellen van Mohammed hielden. Hij zei werkelijk, ik zag metgezellen om hem heen zitten. Als hij spuugde, zijn spuug raakte de grond niet. Die werd opgevangen door een van die metgezellen en hij besmeurde zijn gezicht ermee. spuug van de profeet is gezegend, voor de duidelijkheid. Dus dat doen we alleen maar bij de profeet. En de profeet is overleden. Dat doe je bij niemand anders. Dus zijn spuug werd opgevangen. En ze veegden hun gezichten daarmee. Als hij het wudu had verricht en er bleef water over, dan begonnen zij met elkaar te vechten, kun je zeggen. Iedereen wilde het restant van het water van de profeet sallallahu alayhi wa sallam bemachtigen. Iedereen. En als hij hen iets opdroeg, iedereen haastte zich in het gehoor geven aan de oproep van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. In het naleven van de bevelen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zo waren de metgezellen. Een ander voorbeeld is toen de profeet, vrede zij met hem, Mekka innam. Jullie weten dat de profeet in het 8e jaar Mekka heeft veroverd. En toen de vader van Abu Bakr radiallahu anhu, genaamd Abu Quhafa, toen hij zijn bereidheid toonde om de islam te omarmen, hij wilde moslim worden, stelde de profeet, vrede zij met hem, jullie weten, Abu Bakr was de vriend, de eerste vriend van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hij heeft veel gedaan voor Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dus de profeet wilde hem een tegendienst, kun je zeggen, bewijzen. Hij wilde iets voor hem doen. Dus de profeet die stelde voor om zelf bij de vader van Abu Bakr langs te gaan. Hij hoefde niet te komen, zei hij. Ik ga wel langs bij je vader. Maar toen zei Abu Bakr, bij Allah, niet jij gaat naar hem, maar hij komt naar jou. Niet jij. Kijk naar de liefde die Abu Bakr heeft voor de profeet. Die is groter dan zijn liefde voor zijn vader. Nee, niet jij gaat naar mijn vader. Maar hij komt naar jou. Toen zijn vader kwam en de getuigenis uitsprak, moest Abu Bakr huilen. Toen hij daarover werd gevraagd, zei hij, ik wenste dat in plaats van mijn vader, de oom van de profeet, vrede zij met hem, Abu Talib, de islam had omarmd. Omdat ik weet dat zoiets de profeet ontzettend blij zou maken. Kijk, subhanallah. Hij vindt dat zijn blijdschap ondergeschikt gemaakt moet worden aan de blijdschap van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ik wenste dat mijn vader, of in plaats van mijn vader, Abu Talib moslim werd. Want hij wist dat de profeet dat heel graag wilde. Een ander voorbeeld, mijn beste broeders en zusters, is die van de metgezel Uthman ibn Mad'un. Uthman ibn Mad'un radiyallahu anhu was een van de mensen die de hijra had verricht naar al-Habasha. Want je hebt natuurlijk een eerste hijra en dan gingen de metgezellen naar al-Habasha. En je hebt natuurlijk de tweede hijra, de bekende hijra. En dat was natuurlijk richting al-Madina. Hij was een van de mensen die naar al-Habasha ging. Later vernamen de mensen daar dat Quraysh moslim was geworden. Dat hadden zij gehoord, wat niet waar bleek te zijn later. En wat deden zij? Ze keerden allemaal terug naar Mekka. Maar eenmaal bij Mekka aangekomen, ontdekten zij dat de situatie van de moslims helemaal niet verbeterd was. Het was juist erger geworden. Ze werden nog meer gefolterd en gedood. Dus ze kwamen voor een keuze te staan. Wat doen we? Ze konden niet naar Mekka gaan. Dus een aantal van hun die kozen ervoor om weer terug te gaan naar al-Habasha. Om die grote afstand weer af te leggen en terug te gaan. Uthman ibn Mad'un radiyallahu anhu, die besloot terug te vallen op de bescherming van een van zijn naasten. Al-Walid ibn al-Mughira. En Walid ibn Mughira was een man met aanzien, met gezag binnen Quraysh. Dus hij klopte bij Walid aan en zei tegen hem, ja Walid, bied mij bescherming aan, zodat ik Mekka kan binnenkomen. En Walid zei tegen hem, je kunt gerust Mekka binnenkomen, je hoeft je geen zorgen te maken. Kom maar binnen. En zo kon natuurlijk Uthman heen en weer gaan, door de straten van Mekka wandelen, zonder dat hij werd lastiggevallen. Niemand kon hem iets aandoen. Maar toen hij zag wat zijn zusters en broeders overkwam in het geloof, hoe zij gefolterd werden, hoe zij gestraft werden, hij kon het niet over zijn hart halen om veilig door de straten van Mekka te wandelen, terwijl zijn broeders zoiets werd aangedaan. En hij besloot naar Walid te gaan. En hij ging naar Walid en zei tegen hem, je bent goed voor mij geweest. Je hebt mij je bescherming geboden. Maar bij deze wil ik je vragen om die bescherming te laten vallen. Ik wil niet meer terugvallen op jouw bescherming. Ik wil terugvallen op de bescherming van Allah subhanahu wa ta'ala. Toen zei Walid, prima. Hij zei, dat is niet voldoende. Zoals jij nabij al-Kaaba te kennen hebt gegeven dat je mij voortaan bescherming zult bieden, wil ik dat je ook openlijk te kennen geeft dat je mij voortaan geen bescherming meer biedt. En zo ging Walid naar Al-Kaaba, daar waar de grote mannen van Quraysh zich verzamelden. En hij riep richting die mensen: luister, o verzameling Quraysh, luister, vanaf heden bied ik Uthman geen bescherming meer aan. En op dat moment, nabij Al-Kaaba, zaten een aantal mensen van Quraysh te luisteren naar een dichter. En Uthman, die sloot zich aan bij deze verzameling mensen en ging ook zitten. En terwijl hij luisterde, hoorde hij die dichter zeggen: alles behalve Allah is vals. Alles behalve Allah is vals. Toen zei hij: je hebt de waarheid gesproken. Klopt. Alles behalve Allah is vals. Alles wat naast Allah wordt aanbeden is vals. Enige ware God is Allah subhanahu wa ta'ala. Dus Uthman radiyallahu anhu die zei: je hebt de waarheid gesproken. Vervolgens zei die dichter: en ieder geluk komt aan een einde. Elk geluk komt aan een einde. Toen zei Uthman: nu heb je gelogen. Want het geluk van het paradijs kent geen einde. Op dat moment stond een man op. En die gaf Uthman radiyallahu anhu een harde klap op zijn hoofd. En hij liep ernstige verwondingen op. En terwijl hij daar zat aan het bloeden, zei Walid ibn al-Mughira tegen hem: luister, was het niet beter geweest om onder mijn bescherming te blijven? Dan was jou dit niet overkomen. Was dat niet beter geweest? Toen zei hij de volgende legendarische woorden, die voor ons allemaal een wijze les moeten zijn. Hij zei: mijn andere oog hunkert naar hetgeen wat haar zus is overkomen omwille van Allah. Hunkert, smacht, mijn andere oog, het oog dat gezond is, hunkert, verlangt naar hetgene wat haar zus is overkomen omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Met andere woorden, ik ben bereid om nog meer klappen te krijgen. Ik ben bereid om alles op te offeren omwille van mijn Heer. Een voorbeeld voor ons. Wat betreft het houden van de profeet. Wat betreft het houden van Allah subhanahu wa ta'ala. Wat betreft het houden van de islam. Ook lezen wij dat een van de vrouwelijke metgezellen, dus de vrouwen in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, de liefde die de vrouwen hadden voor de profeet, die staat gelijk aan de liefde van miljoen mensen van deze tijd. Miljoen mannen van deze tijd. En ik geef jullie een voorbeeld. Een van de vrouwelijke metgezellen, toen zij vernam dat haar vader, haar broer en haar man dood waren gegaan tijdens de slag van Uhud, toen zij te horen kreeg dat zij haar man, haar vader en haar broer was kwijtgeraakt tijdens de slag van Uhud, toen zij dit vernam, hoorde, riep zij: wat heeft de profeet gedaan? Ze zeiden tegen haar: hij verkeert in goede staat. Met hem gaat het goed. Maar jouw man, jouw broer, jouw vader, die zijn dood gegaan. Toen zei ze: breng mij naar hem, naar de profeet. Ik wil hem zien. Toen zij de profeet had gezien, zei ze: het verwerken van iedere ramp zal gemakkelijk zijn, zolang u niets is overkomen. Wat mij ook is overkomen, doet er niet toe. Iedere ramp kan ik aan, behalve de ramp van de dood van de profeet, vrede zij met hem. En beste broeders en zusters, laten wij vandaag eerlijk zijn ten opzichte van elkaar, tegenover elkaar. Vinden jullie dat wij enige vooruitgang hebben geboekt ten opzichte van de vorige Ramadan? Ik praat natuurlijk over de grote meerderheid. Natuurlijk is er een klein aantal dat het goed doet. Er zijn mensen die de vorige Ramadan terug zijn gekeerd naar Allah en die tot op heden nog steeds standvastig zijn. Maar ik praat over de grote meerderheid. Vinden jullie dat wij enige vooruitgang hebben geboekt ten opzichte van de vorige Ramadan? Natuurlijk niet. We zijn toch niet blind? We zien toch wat er om ons heen gebeurt. Wij proberen iedere keer hetzelfde obstakel te overbruggen. Iedere keer hetzelfde obstakel te overbruggen. En telkens als wij dit obstakel bijna hebben overwonnen, donderen wij keihard weer terug om vervolgens de strijd uit te stellen tot de volgende keer. En dat is een probleem dat om een oplossing vraagt. Als wij dit gedrag van ons niet verbeteren, dan zal ook deze gemeenschap van ons geen stap verder komen. En een van de zaken die jullie daarbij kan helpen bij het realiseren van deze verbetering. Dat is namelijk de broederschap die ons met elkaar verbindt. Dat is een hulpmiddel. De broederschap die ons met elkaar verbindt. Vandaar dat de metgezellen, Ridwanullahi alayhim, heel veel waarde hechten aan deze broederschap. Zij wisten dat deze band sterker is dan welke band dan ook. Zij wisten dat zij nooit een gemeenschap konden vormen. Nooit Allah subhanahu wa ta'ala naar behoren konden aanbidden als zij deze band, oftewel deze broederschap, niet in stand wisten te houden. Dat wisten zij. Zij beschouwden deze broederschap als een grote verantwoordelijkheid. En daarmee wisten zij zich te onderscheiden van de andere generaties, van de andere mensen. Zij hadden aandacht voor elkaar. En dat mis ik bij de moslims van tegenwoordig. Beste mensen, als de maand Ramadan aanbreekt, dan zie je heel veel mensen afkomen op de moskee. Het is jullie allemaal opgevallen. Je ziet dat er naast jou in de rij nieuwe gezichten staan. Nieuwe broeders, nieuwe zusters, die willen graag. Die zijn berouwvol teruggekeerd naar hun Heer. Maar natuurlijk, de shaitaan laat hen niet met rust. Hij zal ze blijven aanvallen met zijn valse driften, met zijn zonde, om ze uiteindelijk zo ver te krijgen dat zij weer de moskee verlaat. Maar wat doe jij als die broeder na 3 dagen verdwenen is? Als die zuster na 3 dagen verdwenen is, wat doe jij? Wat wordt er door ons ondernomen? Niks. En dat is iets wat de metgezellen bijzonder maakt. Ze hadden aandacht voor elkaar. Als zij opmerkten dat iemand wegbleef tijdens een Isha-gebed of tijdens een Fajr-gebed, dan gingen zij vragen naar diegene. Bij hem aankloppen. En vragen wat er aan de hand is. Heb je dat gedaan? Heb jij om je heen gekeken in eerste instantie? Naar de nieuwe gezichten? En toen jij een van die mensen miste, ben je op zoek gegaan naar die ene broeder? Want de verleidingen zijn soms te sterk. En je hebt elkaar nodig om standvastig te blijven. Jullie kennen allemaal die prachtige overlevering. De overlevering van het lichaam. De profeet die geeft te kennen de moslims wat betreft hun onderlinge liefde. Hun onderlinge barmhartigheid. Hun onderlinge mededogen. Geeft te kennen dat ze één lichaam zijn. Ze zijn te vergelijken met één lichaam. Als één lichaamsdeel pijn lijdt, ziek is, dan zul je zien dat het algehele lichaam daaronder lijdt in de vorm van koorts en slapeloosheid. Waarom? Het is één lichaam. En ook wij zijn één lichaam. Mijn broeder mag niet terugvallen in de zonde. Mijn zuster mag niet teruggaan naar haar oude levenswijze. Een levenswijze van zondigen, van verdorvenheid. Ik moet dat zien tegen te houden. De metgezellen, die deden dat constant. Mu'ad ibn Jabal, zoals vermeld staat in een overlevering van al-Bukhari, die was gewoon om tegen zijn metgezellen van tijd tot tijd te zeggen: laten wij gaan zitten om een uurtje aan onze iman te besteden. Mu'ad ibn Jabal, die door de profeet werd uitgekozen om de boodschap van de islam in Jemen te gaan verkondigen. Toch acht hij het nodig om zijn metgezellen bij elkaar te roepen om te gaan werken aan hun iman. Hoe vaak hebben wij dat gedaan? In deze maand en buiten deze maand. Hoe vaak zeggen wij tegen elkaar van: laten we gaan zitten en werken aan onze iman. Door de Koran te reciteren bijvoorbeeld. Door Allah subhanahu wa ta'ala te gedenken. Door lessen, religieuze lessen te volgen. Door het gebed in de moskee bij te wonen. Door liefdadigheid uit te geven. En ga zo maar door. Zoals ik zei, wij hebben elkaar nodig. Dat wij elkaar in de gaten houden. Want als wij de handen in elkaar slaan, dan gaan wij het redden. Als je bedenkt dat zelfs een profeet, Musa alayhi salam, een van de grote profeten, toch acht hij het nodig om de steun en de hulp in te roepen voor zijn broer. Hij zegt tegen zijn Heer, zoals vermeld staat in Surah Taha, vers nummer 29 tot en met 34, en ik zal me beperken tot de interpretatie. Hij zegt: schenk mij een helper uit mijn familie. Harun, mijn broer, verstevig mij middels hem. Musa zegt: verstevig mij middels hem. Musa alayhi salam. Laat hem een aandeel hebben in mijn zaak, opdat wij u veel mogen verheerlijken en veelvuldig mogen gedenken, zodat wij elkaar steunen met andere woorden en helpen in het aanbidden van u. En zo dient een moslim te zijn. Hij moet samenwerken met zijn broeders om hun gehoorzaamheid en zijn gehoorzaamheid jegens Allah subhanahu wa ta'ala te bevorderen. Het is van belang, en beste broeders en zusters, om elk ander aan te spreken op zijn gedrag. Het is van belang om elkaar in de gaten te houden. Het is van belang om elkaar bij de hand te nemen en samen af te stevenen op het paradijs. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fikum barak.